vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De president wil de nieuwe kapitaal wordt gebouwd in het concept van Smart Metropolis. 8 landen tonen verfijning van cyberbeveiligingstechnologie. Hier is het complete nieuws. De Indonesische president Joko Widodo wil dat de nieuwe nationaal hoofdstad in Oost-Kalimantan wordt gebouwd op het slimme metropoolconcept. Op deze manier wordt de nieuwe hoofdstad een dynamische stad met een pluralistische ulang. Wordt de nieuwe hoofdstad een dynamische stad met een pluralistische samenleving. De president benadrukte dat de hoofdstad van het land niet alleen een stad van een overheid is, maar ook een stad van emissievrije bedrijven of een industrie die vrij is van emissies, waar mensen van de middelklasse werken. De nationale hoofdstad zal ook worden gebouwd door het bieden van sfeer en diensten van wereldklasse. De regering heeft Penajam Pasir Utara en Kutai Kartanegara Oost-Kalimantan gevestigd als de locatie van de nieuwe hoofdstad. 8 landen toonden op woensdag de verfijning van cyberbeveiligingstechnologie en de digitale economie tijdens de conferentie Cybersecurity Indonesia en Indonesia Fintech Show 2019 in Jakarta Convention Center, Jakarta. De 8 landen zijn Indonesië, Singapore, Polen, Hongarije, Amerika, Rusland, Groot-Brittannië en Zuid-Korea. Maar liefst 100 binnenlandse en buitenlandse bedrijven die zich bezighouden met de cybersecurity-industrie en financiële technologie waren bij de tentoonstelling betrokken. De cyberbeveiligingstentoonstelling en conferentie duurde 3 dagen. Van woensdag 6 november tot vrijdag 8 november en open voor het publiek. De cyberveiligheidstentoonstelling en conferentie werd gehouden door de Tarsus Indonesia in samenwerking met de Indonesian Cellular Telecommunication Association en volledig ondersteund door de National Cyber and Coding Agency. Het coördinerende minister voor Politieke, Juridische en Veiligheidszaken, het ministerie en de nationale politie. De productleider van Tarsus Indonesia, Nike Budiman, zei dat het evenement verschillende industriële ontwikkelingen en de nieuwste technologie van cyberbeveiliging en fintech presenteerde, zodat verwacht dat het de juiste oplossing voor bedrijven was om aan al de behoeften voor cyberbeveiliging en op technologie gebaseerde financiële diensten te voldoen. Meer dan 11.000 wetenschappers in 158 landen uit verschillende disciplines waarschuwden in een gezamenlijke studie dat planeet Aarde een noodsituatie in het klimaat is. Ze waarschuwen voor onberekenbare negatieve effecten als gevolg van klimaatverandering als mensen hun manier van leven niet veranderen. Tienduizenden wetenschappers beweren een moreel plicht te hebben om de waarheid te vertellen en er is ook iets met klimaatverandering. Een van de voorzitters bij het schrijven van het rapport en het hoofd van het beleid aan het Conservation Biology Institute in Washington, P.B. Barnard, zei dat dit de tijd is voor beleidsmakers in de wereld om samen te komen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Barnard zei, als dat niet onmiddellijk werd gedaan, zouden de gevolgen in de toekomst slecht eindigen. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross ontmoette woensdag de president Joko Widodo in Jakarta. Een van de discussies tijdens de vergadering was de afronding van invoerrechtvrije behandelingsfaciliteiten via het algemene preferentiesysteem voor bepaalde goederen uit ontwikkelingslanden. Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei na de bijeenkomst dat het bezoek een weerspiegeling was van het Amerikaanse engagement om de bilaterale betrekkingen met Indonesië te verbeteren, met name op economisch gebied. Ondertussen hoopt de coördinerende minister van Economische Zaken Erlangga Hartanto dat het algemene preferentiële tariefstelsel in de komende 70 jaar onderdeel zal worden van de samenwerking tussen Indonesië en Amerika, evenals een symbool van samenwerking tussen de twee landen. Volgens hem hoopte president Joko Widodo dat de handelssamenwerking met Amerika het volume in 5 jaar zou kunnen verhogen tot $60 miljard tegen de huidige waarde van ongeveer $30 miljard. Luisteraars, dat was het nieuws. Commentaar met de titel Indonesische traditionele textielproducten promotie om voorop te lopen in de ASEAN. 7e ASEAN Traditioneel Textiel Symposium vindt plaats in Yogyakarta van 5 tot 8 november 2019. Het symposium draagt het thema Verandering omarmen, traditie respecteren. De activiteit werd georganiseerd door de Traditional Textile Art Society uit Zuidoost-Azië, een organisatie voor het conserveren van textiel in ASEAN. Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, de president van de Traditional Textile Art Society in Zuidoost-Azië, zei dat het symposium tot doel heeft de wetenschappelijke kennis van traditioneel textiel te verbeteren op het gebied van materiaal, motieven en technieken. De inspanning om deze kennis te vergroten is zeer geschikt omdat de productie van traditioneel textiel, met name de productie van handgemaakt textiel, de neiging heeft af te nemen. De daling van de productie van handgemaakt traditioneel textiel en de toename van de productie van goedkope textielproducten zijn een serieuze zorg voor liefhebbers van traditionele stoffen in de wereld, inclusief degenen die van traditionele stoffen in Indonesië houden. Er zijn verschillende redenen voor de daling van de productie van traditioneel handgemaakt textiel. Ten eerste is de prijs van traditioneel handgemaakt textiel erg duur. Het maken van de tijd vereist behoorlijk wat tijd. Dat is wat de prijs duur maakt en dit is minder aantrekkelijk voor het publiek. Indonesiërs kopen liever geïmporteerde traditionele kunstmatige textielproducten die goedkoop zijn. Momenteel hebben geïmporteerde traditionele textielproducten het land overspoeld. De tweede oorzaak is dat traditionele stoffen nog steeds een stijve en zwarte textuur hebben die niet in alledaagse kleding kan worden genaaid. Daardoor wordt zijn marktaandeel beperkt. De inspanningen om wetenschappelijke kennis van traditioneel textiel te verbeteren op het gebied van materiaal, motieven en technieken zoals in dit symposium worden uitgevoerd, moeten worden voortgezet zodat het traditionele Indonesische textiel voorop kan lopen in ASEAN. Indonesia's traditional textile verdienstet om vooraan te staan in de wereld van traditioneel textiel. Omdat Indonesië rijk is aan verschillende traditionele textielsoorten, omdat elke regio in Indonesië de kenmerken heeft van hun respectieve traditionele textiel. Traditionele ambachtslieden van stoffen moeten manieren vinden om traditionele motieven te verplaatsen naar comfortabele materialen die vaak voor kleding worden gebruikt. Bij semikina is veel traditionele Indonesische stof gewenst. Wat technologie betreft, wordt verwacht dat bedrijven het productieproces handmatig moeten onderhouden en geen massaproducten hoeven te maken met behulp van machinetechnologie. Technologie kan worden gebruikt voor efficiëntiedoeleinden, maar het is te hopen dat de ambachtslieden de laatste fase nog steeds voltooien met een aanraking van hun hand, zodat de waarde van menselijke creativiteit niet verloren gaat in de doek. Dat was het commentaar.
Beste luisteraars, het programma Vandaag in Geschiedenis van Vandaag, met de gebeurtenis van 7 november 1945, de Indonesische Sura Muslimin Partij, de grootste islamistische politieke partij in Indonesië, werd gevormd. De Indonesische Raad van Sura Muslim Partij, of afgekort als de Masyumi Partij, is de grootste islamistische politieke partij in Indonesië. Dit partij werd gevormd op 7 november 1945, kort na de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid. Deze partij werd in 1960 door president Sukarno verboden omdat hij de opstand van de revolutionaire regering van de Republiek Indonesië zou ondersteunen. In minder dan een jaar werd dit partij... In minder dan een jaar werd dit partij de grootste politieke partij in Indonesië. Masyumi is opgenomen in de categorie van islamistische organisaties, net als Nahdlatul Ulama en Muhammadiyah. Tijdens de liberale democratie zaten de Masyumi-leden in het huis van afgevaardigden en ook verschillende leden van deze partij werden gekozen als Indonesische premiers, zoals Muhammad Nasir en Burhanuddin Harahap. We gaan nu naar 7 november 1996. NASA lanceerde Mars Global Surveyor. NASA lanceerde Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor is een ruimtevoertuig dat is gemaakt door het Jet Propulsion Laboratory van NASA. Dit vaartuig wordt op 7 november 1996 vanuit Cape Canaveral gelanceerd, met als doel het oppervlak van Mars in kaart te brengen. De mapping begon in maart 1999 en werd voltooid in januari 2001, nadat de hoofdmissie van voltooid kreeg Mars Global Surveyor opdracht om foto's te maken van andere objectieve objecten. Op 2 november 2006 reageerde de voertuig niet op het bericht en de opdracht. Het volgende communicatie-experiment met de Mars Global Surveyor mislukte en officieel werd het project in januari 2007 beëindigd. We beëindigen met de gebeurtenis van 7 november 2005. De militaire junta-regering van Myanmar verhuisde de hoofdstad van het land van Yangon naar Pyinmana. Pyinmana ligt ongeveer 320 kilometer ten noorden van Yangon. De militaire junta-regering van Myanmar verhuisde de hoofdstad van het land van Yangon naar Pyinmana op 7 november 2005 om 6:35 uur. Sommige overheidsmedewerkers gaven reden voor deze opdracht omdat De stad in het centrum lag in zich om een betere plaats bevond om aan de behoeften van het land te voldoen. Ambtenaren zeiden ook dat de stad strategisch gelegen was in de vergelijking met Yangon. Het is ook om te anticiperen op de situatie in Myanmar voor een aanval zoals die van Irak. Sinds maart 2006 hebben de massamedia en plaatselijke overheidsinstantie de hoofdstad als Naypyidaw genoemd. Lees Naypyidaw, wat is de lokale taal, de hoofdstad van de verblijfplaats van de koning betekent. Luisteraars, dat was het programma vandaag in geschiedenis.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain, hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua pasrahkan pada yang ilahi. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Baru, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain, hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya. Aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi. Padanya ilahi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma Mijn Indonesië voor vandaag met de titel PNPB ondersteunt natuurbehoud voor ecologische duurzaamheid. Het hoofd van het National Disaster Management Agency, PNPB, Donny Monardo, moedigde alle partijen aan, inclusief beheerders van natuurgebieden, gemeenschappen en de particuliere sector, om milieubehoud en duurzaamheid onder te steunen. Donny zei dat natuurbeschermingsactiviteiten of andere activiteiten die gericht zijn op het behoud van de natuur, echt participatie van de gemeenschap vereisen, zodat meer en meer mensen zich steeds meer zorgen maken over de huidige milieuomstandigheden. Donny Monardo en zijn staf bezochten vrijdag het natuurgebied Masigit Karembu Boerenpark in Cicalengka, West-Java, dat wordt beheerd door de Association of Forest Facers and Mountaineers, WANADRI. Het 12.000 hectare grote natuurgebied wordt beheerd met een focus op herbeplanting en is overgenomen door verschillende andere regio's zoals Garut en Bekasi. Het is een plek voor karaktereducatie voor studenten in verschillende regio's. Donny Monardo zei dat het National Disaster Management Agency ook het concept van het Karembu Natuurgebied ondersteunt en verwacht dat de WANADRI en capaciteit van alle componenten die bijdragen aan natuurbehoud versterkt. Bij die gelegenheid gaf Donny Monardo WANADRI opdracht samenwerking met de gemeenschap tot stand te brengen bij het ondersteunen van natuurbehoudsactiviteiten en bedrijfsinstellingen, zodat de programma's en activiteiten georganiseerd door WANADRI optimaal konden worden uitgevoerd en volledig konden worden ondersteund door de provinciale overheid, bedrijfsinstellingen en gemeenschap. Luisteraars, dat was Mijn Indonesië voor vandaag.
Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan. Thank you.
bagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadang kala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Agar tiada penyesalan dan
beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, het programma De Wonder van Indonesië van vandaag. We laten u kennis maken met Nias Eiland in het westen van Sumatra. Nias Eiland ligt in het westen van het eiland Sumatra, Indonesië, en is het grootste en meest geavanceerde eiland van andere eilanden aan de westkust van Sumatra. De regio heeft toeristische objecten zoals surfen, traditioneel huis, duikplek Gombobatu of Springsteen. Reis naar Nias Eiland vanuit Medan, de hoofdstad van de provincie Noord-Sumatra, is toegankelijk van 3 vervoerswegen: land, zee en luchtvervoer. Momenteel is de naam Nias Island erg populair in Indonesië, omdat Nias Island een van de iconen van de Indonesische toeristische bestemming is via het Sail Nias 2019 evenement. De implementatie van Sail Nias 2019 omvatte een aantal ministeries en agentschappen om Nias te promoten als bestemming met surfen als toeristische potentieel van wereldklasse. De zee met een blauw-groene kleur verwelkomt u en komst op het eiland. Het eiland Nias heeft culturele rijkdom en natuurlijke schoonheid en interessante marine plekken. Toerisme als hoofdsector moet door alle gemeenschappen worden ondersteund. De toeristische bestemming moet worden ondersteund met voldoende infrastructuur en goed vervoer om de toeristische doelstelling voor 2019 te versnellen. Als een eiland met een groot toeristische potentieel wordt Nias Eiland een van de belangrijkste reisbestemmingen die wordt ontwikkeld door de Indonesische overheid. Beste luisteraars, dat was het. The Wonder van Indonesië van vandaag getiteld Nias Eiland in het westen van Sumatra. Tot ziens.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Hanya
gaan nu naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia van Indonesië tot de wereld. Het is leuk je weer te ontmoeten in het programma Diversens. De editie van vandaag zal het eerste bioanalyse laboratorium in Indonesië bespreken. Veel later plezier. Luisteraars, Universiteit van Indonesië, UI, zal in de samenwerking met Daewoong Foundation, DF, het eerste bioanalyse laboratorium in Indonesië oprichten. Het laboratorium is gespecialiseerd in de analyse van biologische producten, biofarmaceutica en recombinant therapeutisch eiwit. Rosali Saleh, vice-rector van de Universiteit van Indonesië, zei dat met het concept van Smart Office het bestaan van het UI-DF Bioanalyse Laboratorium Open Discussies tussen experts en onderzoekers zal vergemakkelijkt, zodat het gehoopt wordt dat er een oplossing, probleemoplossing en vernieuwing van innovatieve ideeën zal creëren. Rosari hoopt dat dit laboratorium een onafhankelijk nationaal laboratorium voor bioanalyse kan zijn en kan bijdragen aan de ontwikkeling van de nationale gezondheid in biofarmaceutische velden van Indonesië. Het bioanalyse laboratorium wordt gevestigd in het gebouw van de vierde floor Integrated Laboratory Research Center, ILRC, Depok, Universiteit van Indonesië. Volgens haar zal dit laboratorium worden uitgerust met geavanceerde analyse instrumenten en ondersteuning van diepgaande eiwitanalyse. Ze voegde eraan toe dat het UI en DF Bioanalyse Laboratorium ook open stond voor onderzoek in samenwerking met academici en professionele experts op het gebied van biofarmaceutica, evenals ondersteuning van de rol van de overheid via de National Agency of Drug and Food Control, BPOM, het ministerie van Volksgezondheid en andere instellingen als regelgevende instantie voor biofarmaceutische producten voor bioanalyse activiteit. Rosali zei dat de oprichting van het laboratorium een bewijs was van de inzet van de UI en Daewoong Foundation bij het ontwikkelen van innovaties ter ondersteuning van het proces van bevordering van biofarmacie dat effectiever, efficiënter en aangepast aan de tijd was. Dat was het programma Diversen van vandaag, getiteld het eerste bioanalyse laboratorium in Indonesië. Tot ziens!
mengerti, takkan pernah dapat ku berhenti memberi rasa ini dengan segenap hati, lebih dari yang ku miliki. Selalu ada waktuku bila untuk dirimu, menemani hari harimu. Tiada pernah letihku mengungkapkan rasaku, tetaplah bersama. Rasaku tetaplah bersama.
Luisteraars, kom te nou onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Dus luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van de Indonesische diva, Titi DJ. Titi Dwi Jayanti, of beter bekend als Titi DJ, is een zanger, songwriter en actrice. Zij is ook een fan de popdiva in Indonesië. Sinds haar eerste album wordt Titi geholpen door Indra Lesmana, een muzikante, songwriter en componist. Maar op het album Bintang-Bintang, gelanceerd in 1995, was er geen interferentie van Indra Lesmana. Geen wonder dat dit album anders voelt dan het vorige album. In plaats daarvan waren Erwin Gutawa, Andy Ayunir en Adi Adrian bij dat album betrokken. De steunpilaars in dit album is getiteld Bintang-Bintang, waaraan Titi DJ deelnam aan het productieproces. Op dat moment gaf Titi net haar vrijgezelstatus vrij, zodat in dit liedje op dat moment geluk en stemming uitstraalde. Beste luisteraars, luisteren naar een liedje van de Indonesische diva Titi DJ met een liedje getiteld Bintang Bintang. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
kesan purnama berlalu. Sendirian aku tanpa cinta. Tak pernah ada cinta yang lain. Hatiku terbuka hanya untukmu.
Duhai cinta, enggan menawar rasa. Gelombang marahmu terlalu berlebih.
Berderit-derit bunyi jantungku bila ku kenang wajahmu. Biar jauh jarak pandang kita, namun hati dan jiwaku selalu merasa di sisi.
Voice of Indonesia.
Mengejukkan hati kita.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!